Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 49, daarvan het eerste vers. Gij volken hoort, waargin de wereld woont, zij laag van staat, of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, het eerste vers. Dat we uit Gods woord lezen, vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. 2 Korinthe 8, de eerste 12 versen, is vanavond de schriftlezing. Maar vooraf uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18, over de menswording van Christus. En daarna zingen we uit de lofzang van Maria, het derde vers.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn enige geboren, een eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft, de mens gelijk geworden is, waarachtelijk aannemende, een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heilige Geestes zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nood dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit de vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Genoemd de eerste 12 versen van 2 Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening, die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Alzo dat wij Titus vermaanden, dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook al zo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord, en in kennis en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is uw oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als gij geweest, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen dat hij heeft, niet naar hetgeen dat hij niet heeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen van Psalm 88, de versen 9, 10 en 11. Psalm 88, het negende. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt uw gunstrijk ogen? En vers 10. Ik ben met verschrikking aangedaan. Mijn moed verflauwt, mijn leden beven. Vers 11. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd zoals de collecten zijn aangekondigd. Gemeente, de tekst voor vanavond is uit 2 Korinthe 8, wat we samen gelezen hebben, en daarvan het negende vers, 2 Korinthe 8, vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. We luisteren naar een beschrijving van de genade van Christus. Ten eerste, Christus was rijk. Ten tweede, Christus werd arm. En ten derde, Christus maakt armen rijk. Christus was rijk, Christus werd arm, en Christus maakt armen rijk. Zo luisteren we naar een beschrijving van de genade van Christus. In de hoofdstukken 8 en 9 behandelt de apostel Paulus een speciaal onderwerp. Het gaat over de collecte van de gemeente. En Paulus vindt dat zo belangrijk dat hij er in zijn brief uitvoerig over geschreven heeft. Het ging over de collecte van de gemeente voor de armen in Jeruzalem. Het lag Paulus na aan het hart. Het was zelfs een erezaak voor de apostel. We weten uit Galaten 2 dat Paulus gesproken heeft met Jacobus, Petrus en Johannes. En dat ze met elkaar over de nood van de arme christelijke kerk in Jeruzalem hebben gesproken. En dat Paulus het op zich heeft genomen dat de christenen, de kerken uit de heidenvolken, dat die de gemeente in Jeruzalem tot steun zouden zijn. Want de Jeruzalemse gemeente, die was zeer verarmd geworden door de vervolging die er heerste. Maar ook door de verstrooiing. Vanwege de vervolging waren er al velen weggevlucht uit Jeruzalem. En de gemeente die verarmde. En Paulus heeft het op zich genomen om de steun van de moedergemeente in Jeruzalem te bepleiten bij de gemeenten onder de heidenvolken. Zo erkende Jeruzalem die andere gemeenten die uit de heidenvolken waren ontstaan. En zo erkenden die gemeenten uit de volken de moedergemeente in Jeruzalem. Eén heilige, algemene christelijke kerk, waarvan Christus het hoofd is. En over die collecte schrijft de apostel Paulus aan de christenen in Korinthe. Blijkbaar zijn ze een jaar geleden daar een keer mee begonnen, maar is de zaak verder blijven liggen. En Paulus spoort hen aan om dat weer ter hand te nemen. En in het verband van het achtste hoofdstuk begint hij hen te wijzen op de broeders en de zusters uit de gemeenten van Macedonië. Ondanks de grote armoede die er heerste onder de christenen in Macedonië, hebben ze boven hun vermogen gegeven aan die collecte voor de broeders en de zusters in Jeruzalem. En dat houdt Paulus de Korintiërs voor, als een voorbeeld, dat ze net als die Macedoniërs hartelijk en vrijwillig zullen geven. Hij zegt tegen hen in het zevende vers: als jullie nu net zo overvloedig zijn in de collecte, als jullie dat zijn in het woord en in het geloof en in kennis en in naastigheid en in liefde tot ons, laat zo uw gaven dan ook overvloedig zijn. En dan in het negende vers, dan komt de apostel bij het belangrijkste argument. Dan roept hij hen in herinnering de genade van de Heer Jezus Christus. Dan wijst hij hen op de geestelijke rijkdom die ze door de genade van Christus hebben mogen ontvangen. En dan bepleit de apostel met dat sterke argument van het 9e vers. Offervaardigheid in Korinthe vanwege Christus. Vanwege de genade van de Heere Jezus Christus. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. De apostel kan tegen hen zeggen, u weet. Wat wordt daar veel mee gezegd, gemeente? Ze weten ervan. En niet op een manier van, je hebt er wel eens iets van gehoord. Of je hebt er wel eens wat van meegekregen. Niet op de manier van, jullie zijn er ook van op de hoogte, toch? Nee, een weten met je hart. Een weten vanuit de verwondering van die genade van de Heer Jezus Christus. Die persoonlijke, die geestelijke kennis die de Heilige Geest werkt in de harten. Dat bedoelt Paulus als hij zegt, u weet toch van de genade van Christus. Dat is gelijk vanavond, op deze kerstdag, een hele tere persoonlijke vraag. Kan dat van ons ook worden gezegd? U weet toch van die genade van Christus komende in de wereld. Van die genade die er in de zaligmaker is voor arme, verloren zondaren. Weten wij daar echt ook van gemeente, van de genade, van die onverdiende goedheid van God, dat hij zijn zoon in deze wereld heeft gezonden, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Het is zo kenmerkend hier, in onze tekst, dat Paulus die genade verbindt aan onze Heere Jezus Christus. En hij noemt dan de grote namen van de middelaar. Hij is de Heere Jezus Christus. En waarin bestaat die genade van de Heere Jezus Christus dan? Moet je doorlezen in de tekst. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En als je van die grote gave weet mag hebben, als je mag weten van die genadegave van God, zou dat niet hartelijk tot offervaardigheid motiveren? Als Christus daar hij rijk was, voor u is arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Kun je dan de collecte vergeten voor de arme broeders en de zusters in Jeruzalem? Voelt u, gemeente, hoe de apostel hier de Korintiërs onderwijst? Dat hij het op zo'n tere, geestelijke manier doet? Hij gebruikt weer grote tegenstellingen. Paulus doet dat dikwijls in zijn onderwijs. Grote tegenstellingen neerzetten, opdat de boodschap te krachtiger zal klinken. Die daar hij rijk was, arm is geworden, rijk zijnde, arm zijnde. Ongetwijfeld heeft de apostel gedacht aan Christus' komst in de wereld, zijn geboorte in Bethlehem, de doeken, de kribben, de beestenstal. Maar ook niet alleen dat begin in Bethlehem, maar heel zijn aardse weg van de kribbe naar het kruis. Daar hij rijk was, arm geworden. Zo beschrijft Paulus de genade van Christus. Christus was rijk. Hoe rijk was hij voordat hij werd geboren in de beestenstal in Bethlehem? Want hij begon toch niet pas te leven, gemeente, bij zijn nederige geboorte. Hij is immers de eeuwige Zoon van de Vader. Hij is God uit God, licht uit licht, waarachtig God. Uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Geloofsbelijdenis van Nicea. Wat was Christus rijk? En wie zal kunnen zeggen hoe rijk Christus was? Hij was rijk in de liefde van zijn Vader. Die eeuwige liefde van de Vader, die maakte Christus de Zoon zo onuitsprekelijk rijk. Uit het hart van de Vader stroomde die eeuwige liefde voor Christus zijn Zoon. Als je Spreuken 8 leest, vers 22. Vers 30. Dan proef je daar iets van. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Toen was ik een voedsteling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermaking, te allen tijd voor zijn aangezicht spelende. Zo deelde Christus in de liefde Gods. Als de Zoon deelde hij in de liefde van de Vader. En gemeente, jongens en meisjes, dat is toch het rijkste, het grootste wat er is. De liefde van God. Want de liefde van God, dat is een volkomen liefde. Dat is een onveranderlijke liefde. Dat is een liefde die nooit ophoudt. En in die liefde was Christus rijk. Van eeuwigheid deelde hij in die liefde. De Vader zelf heeft de Zoon lief. En heeft alle dingen in zijn handen gegeven. We geloven vast dat God de engelen lief heeft. Maar meer nog dan de engelen, heeft God zijn eigen Zoon lief. We geloven vast dat God de uitverkorenen lief heeft. Maar meer nog dan de uitverkorenen, heeft God zijn eigen Zoon lief. God kan de uitverkorenen ook alleen maar lief hebben in zijn Zoon en door zijn Zoon. Daarin was Christus rijk, in de liefde van zijn Vader. Hij was rijk in de aanbidding en in de lofzangen van de engelen en de gezaligden in de hemel. Denk aan dat gezicht van de profeet Jesaja. Ik zag de Heere zitten op het hoge en verheven troon en zijn zomen vervulden de tempel. En de seraf stonden voor hem, bedekkende hun aangezichten. En ze riepen uit, heilig, heilig, heilig is de Heere. En de posten van de dorpel bewogen zich van de stem van die roepende engelen. En dan moet je er eigenlijk ook Johannes 12 vers 41 bij lezen. Want daar staat, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dus het gaat over Christus. Christus was rijk in die lofzangen van de engelen. Die engelen zongen voor Jezus, van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. En die rijkdom, van die lofzang van de engelen, van die eer en heerlijkheid, die God de Zoon in de hemel wordt toegebracht. O, daarin was Christus zo eeuwig rijk. Hij is de lieveling van de hemel. De lofzang van de engelen. Hij was rijk in de liefde van zijn Vader. Hij was rijk in de lofzang en de aanbidding van engelen en verlosten in de hemel. Hij was rijk in zijn macht, in zijn heerlijkheid. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Hij bestuurt en regeert alle dingen. De Vader heeft alle dingen in de handen van zijn Zoon gelegd. Van hem is het goud en het zilver op 1000 bergen. Hij kan zeggen, al wat de Vader heeft, is mijn. Hoe rijk was Christus in zijn macht en in zijn glorie. Wie zal het kunnen zeggen hoe rijk Christus was. Hij kon spreken van de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Eer dat de wereld was. Ja, dezelfde heerlijkheid en glorie en macht die in zijn Vader is, die was ook in hem. Hij hoefde het geen roof te achten. Gode even gelijk te zijn. En deze Jezus, die rijk was, hij is arm geworden. Dat is het tweede. Arm geworden. Hoe arm? Bedelarm. Straatarm. Niet omdat hij een slachtoffer is van beroving of andere omstandigheden. Niet omdat hij de rijkdom verspild heeft. Dat hoor je wel eens, van miljonair tot krantenjongen. Al die miljoenen verspeeld. Of misschien verkeerd belegd. Of wat voor omstandigheden dan ook. Maar Christus werd arm, omdat hij dat wilde worden. Geheel vrijwillig nam hij afstand van al zijn rijkdom. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij wilde al die glorie, die rijkdom afleggen. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En al zijn glorie, al zijn majesteit en al zijn macht, die verborg hij achter dat kleed van zijn vernedering, van het aannemen van onze menselijke natuur. Hij die rijk was, hij is arm geworden. En waarin werd Christus dan arm gemeend? In alles waarin hij rijk was. Daarin werd hij arm. Met zijn geboorte. Hij kwam in de wereld, jongens en meisjes. Hij verliet de lofzang van de engelen. Uit de hemel kwam hij naar de aarde. Kwam hij in de kribbe van Bethlehem. Hij kwam in een wereld die God niet meer kende. Een wereld onder Satans macht. Verloren in zonde en schuld. Ze wond hem in doeken. Legde hem neder in de kribben. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Hij deed afstand. Van die liefde van zijn vader. Die liefde waarin hij zo rijk was. Heeft hij afstand van genomen. O zeker. Als de zoon bleef hij. Het voorwerp van de liefde van zijn vader. Maar komen in de wereld werd hij borg. Werd hij zaligmaker. En hij moest de zonde en de gevolgen van de zonde dragen. Hij is gekomen onder de wet. Onder de vloek van de overtreden wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. Hij heeft de vloek en de toorn op zich willen nemen. Hij moest voor voldoening zorgen. Dat is voor Christus niet pas een werkelijkheid aan het einde van zijn leven. Maar dat is er al aan het begin van zijn leven. Van mijn jeugd aan, kan hij zeggen, ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnis. Ik ben twijfelmoedig. Zo vind je Christus ook in Psalm 88 gemeente, op deze kerstdag. Want in plaats van zich te koesteren, zich te warmen, als een kind in de schoot van zijn vader. In plaats van zich te koesteren en te warmen in die liefde des vaders, moet hij nu God storen. Gods gramschap dragen. Hij is arm geworden. Hij heeft afstand gedaan van zijn macht, van zijn heerlijkheid. Hij die niets behoefde. Hij die het leven heeft in zichzelf en door zichzelf. Hij is een hulpeloos kind. Moet gedragen worden op de arm van zijn moeder. Wordt gevoed aan zijn moeders borst. Hij die eenmaal zelf de wereld droeg, wordt nu door de wereld gedragen. Zo heeft hij afstand genomen van al zijn macht en van al zijn heerlijkheid. Hij is arm geworden. En dat kenmerkt Christus in zijn vernedering. Dat arm geworden. In Bethlehems kribbe. Maar dan ook de vlucht naar Egypte. Voor het zwaard van Herodes. hoe hij opgroeit in het verachte Nazareth. Wat is hij arm geworden. Ook als je hem zijn weg ziet gaan onder de mensen. Werd hij in de hemel omringd door de engelen, door de gezaligden, door de lofzangen, door de halleluja's. In de weg van zijn vernedering wordt hij omringd door verachting, door bespotting. Noemden ze hem een vraat en een wijnzuiper. Hij doet deze dingen door Beelzebul. Wat is hij arm geworden. Vossen hebben holen, vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd neer te leggen. Nergens was hij thuis in deze wereld dan alleen in de dingen van zijn vader. Moet hij de dingen van zijn vader doen, arm zij geworden. En dan denk je ook aan het einde van zijn leven. Want we houden het maar dicht bij elkaar, gemeente. De kerstdag en de Goede Vrijdag en de Paasdag. We houden die heilsfeiten ook maar dicht bij elkaar. Dan zien we dat arm worden zo diep worden. Aan het einde van zijn leven. In de hof van Gethsemane. Dan kunnen zelfs zijn liefste vrienden nog niet 1 uur met hem waken. Dan moet er een engel komen om hem te versterken en te ondersteunen. Dan verandert zijn zweet in grote druppels van bloed. Kruipt hij als een worm en geen man. Wat is hij arm geworden in dat ontzaglijke lijden en sterven op de vloekheuvel van Golgotha. Daar werd geroepen, kruist hem, kruist hem, weg met deze, diezelfde Jezus. Die zeggen kon, hij bezat mij in het beginsel zijns wegs. Ik was dagelijks zijn vermaking. Voor zijn aangezicht spelende, hij die zo rijk was. Hij wordt zo arm in de verlating. En in de helse angst op Golgotha. Dat het klinkt, mijn God, waarom? Hebt gij mij verlaten? Dan buigt hij het hoofd. En dan geeft hij de geest arm geworden. En waarom? Waarom is hij arm geworden? Wat heeft hij dan verkeerd gedaan? Wat heeft hij dan onbehoorlijks gedaan? Waarom dan toch? Zo moeten we vragen vanavond. En dan kijken we opnieuw naar de tekst. Dan lees je het antwoord. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat brengt ons bij de derde gedachte van vanavond. Maar we zingen eerst van Psalm 72, het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Het 7e vers van Psalm 72. Christus was rijk. En Christus werd arm. En Christus maakt armen rijk. Om uwentwil is hij arm geworden. Omwille van u, Korintiërs. Zo spreekt apostel Paulus de eerste lezers van deze brief hier aan. Om uwentwil. Dat zijn die gelovigen in Korinthe. Om uwentwil is hij arm geworden. Wat dat voor mensen waren. O Paulus kende ze door en door. Hij zegt van hen in zijn eerste Korinthebrief. En dit waart gij sommigen, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers. Wat een zondaarsregister, noemt Paulus dan. Gaat hij verder. Maar u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest onze Gods. U weet toch de genade, kan Paulus tegen die mens in Korinthe zeggen. Die genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij voor u, om uwentwil, genoodzaakt vanwege uw schuld en verlorenheid. Om uwentwil werd hij arm. Niet om zijnentwil. Dan had hij in de hemel kunnen blijven. Dan had hij niet hoeven komen. Maar om uwentwil. Vanwege u. Daar weten die Korintiërs van. Ze kenden dat wonder van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Ze hebben zichzelf als doemschuldig en verloren leren kennen. Ze hebben Gods genade in hun leven ondervonden. Genade die hen heiligde, rechtvaardigde, met God verzoende. Paulus schrijft hier dus aan mensen die het weten. Want gij weet de genade. En we beseffen toch dat het voor ons ook zo uiterst belangrijk is. Om het te weten. Te weten wat je gelooft. Te weten in wie je gelooft. Dat persoonlijk, bevindelijk te kennen. Want je kunt van alles weten over kerst en Goede Vrijdag en Pasen. Je kunt dat allemaal weten. Maar als Christus je deel niet is. Als je nog vervreemd van hem bent. Dan heeft al dat weten geen nut. Gij weet de genade. Misschien is dat juist wel de grote strijd in uw hart en in uw leven. Heere, waarbij zal ik het weten? Dat het waar is. Dat het ook waar is voor mij. Ja, hoe weten we dan de genade van de Heere Jezus Christus? Hoe weet je dat dan? Nee, niet omdat we zeggen dat Jezus voor alle mensen is gestorven. Want dat staat niet in de Bijbel. Dat is een leugen. Hij gaf zijn leven voor zijn schapen. Hij gaf zijn leven voor zijn volk. Dus dat is niet de manier van het weten van die algemene verzoening. Dat is de manier niet om het te weten. Maar hoe weet je het dan? Die genade van de Heer Jezus Christus. Door het dan maar aan te nemen dat het zo is. Door het dan maar te geloven dat het ook voor jou is. Kunt u het daarmee doen? Voor de eeuwigheid? Denkt u dat? Of zouden ze gelijk hebben, die mensen die zeggen, ja, je kunt het eigenlijk nooit zeker weten. Je blijft toch altijd tobben en twijfelen. Toch zegt Paulus, u weet, Korintiërs, u weet de genade. Maar hoe weten ze dat dan? Eigenlijk zo heel eenvoudig. En juist omdat het zo eenvoudig is, vinden wij het moeilijk. Deze mensen tot wie Paulus hier spreekt van dat weten, die hebben persoonlijk de Heere Jezus leren kennen. Die weten van hem door het geloof. En wat is geloof? Dat is kennen. Dat is vertrouwen. Geloof dat steunt op de belofte van God. Dat klampt zich vast aan het woord van God. Geloof gaat de stem van Christus in het evangelie horen. En dan zeggen ze, dat is hem. Dat is de stem van mijn liefste. De Heilige Geest getuigt dat in het hart. Zo komt een mens tot dat gezegende weten. Er is dus een weg tot dit weten. Er gaat aan dat weten van die genade van de Heer Jezus Christus, daar gaat iets aan vooraf. Dat weten valt niet als een steen in de vijver van je leven. Daar gaat altijd iets aan vooraf. Daar gaat aan vooraf een weten dat ik doodarm ben. Dat ik een verloren zondaar ben. Want zonder die kennis van je armoede en van je verlorenheid komt een mens niet tot de kennis van Christus en zijn genade. Als je de zonde niet ziet, dan zul je Jezus niet zoeken. God maakt je arm. En daar ligt nu juist het probleem. Wij willen niet arm zijn. Wij willen er niet van weten dat wij arm, jammerlijk, blind en naakt zijn. Ons hart is zo gevoelloos voor deze dingen, gemeente. Het is nodig dat onze ogen geopend worden. Dat we ontdekt worden aan ons geestelijk gebrek. Dat we in de zondaarsbanken werkelijk worden neergezet. En dat we beleven zo'n arme, verloren zondaar te zijn. Dat is de overtuigende werking van Gods geest. Die maakt je bekend met je dodelijke armoede. Wat ga je je ongelukkig weten? Wat ga je je arm weten? Zonder God. Zonder Christus. Zo doodongelukkig. Zo doodarm. Je leven zo leeg. Zo verloren. Schuldig aan de hele wet van God. En daarom onder de vloek en onder de verdoemenis. Een schuld die alleen maar groter wordt. Niets in jezelf om te betalen. Zo arm dat je een keer uitgekeken raakt op jezelf. Je niets bij jezelf kan vinden om te betalen. Dan alleen die diepe armo. Bij dat arme kind in de kribbe hoort een arme zondaar. En dan beginnen we rijkdom te zien. In een arm geworden Jezus. Wanneer ik vanuit mijn ellende op hem mag zien, van wie de apostel zegt, dat hij om uwentwil, daar hij rijk was, is arm geworden, opdat we door zijn armoede rijk gemaakt zouden worden. Dat om uwentwil, dat brengt de Heere dicht bij het hart, nietwaar? Dan gaan we zien dat het mijn zonden zijn die hem arm gemaakt hebben. Dat hij vanwege mijn schande, mijn verlaten van God, mijn overtreden van Gods geboden, dat hij om uwentwil, om mijnentwil, in die verkommering, in die ontluistering, af moest halen. Uwentwil. Dan gaat het geloof er iets van zien. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro en in doeken gelegd. Zo dat door leven van dat om uwentwil, vanwege mijn zonden, moest hij zo arm worden. Moest hij in de kribbe afdalen. En dan dat wonder, dat de armoede van Christus verrijkt. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Want zijn armoede is geruilde armoede. Zijn armoede is borgtochtelijke armoede. Om onze zonden verarmd. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Zo ligt hij in de kribbe. En omdat hij daar borg is. Die de geruilde armoede van verloren zondaren draagt. Daarom maakt hij armen rijk. Eeuwig rijk. En dan hebben we het in de prediking vaak gemeente, u kent dat denk ik, over een rijke zaligmaker en over een arme zondaar. Maar dit kerstevangelie draait het een keer om vanavond. Een arme zaligmaker en een rijke zondaar. Dat evangelie, opdat gij door zijn armoede zou het rijk worden. Hij maakt rijk in God. In de liefde van God. In de vrede met God. Hij is die parel van grote waarde. Dan komt die zondaar bij de kribbe. Zo arm, zo verloren. Maar die arm geworden Jezus maakt een arme zondaar rijk. En dan mag hij de stal verlaten. Verrijkt door die zaligmaker. Hij geeft je een kinderrecht bij God. Een kinderrecht bij de Vader. Hij maakt je een erfgenaam van het eeuwige leven. En al word je dan om zijnentwil een vreemdeling hier op de aarde. Maar je wordt een burger in de hemel. Een eeuwige toekomst. Een eeuwige zaligheid. En het woord wijst de weg. En de geest wordt je leidsman. Zo rijk. Niet te zeggen hoe rijk. Maakt die arme zaligmaker. Verloren zondaren. Zo rijk, gemeente. Kun je nog worden. Want het is kerstfeest geweest. Hij die rijk was. Hij is arm geworden. Zo rijk kun je nog worden. Niet omdat het een lot uit de loterij is. Verscheur dat maar. Dat is kansloos. Maar dit is zeker en vast. Want het is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. En als hij die genade mag kennen, als hij die genade mag weten, hoe zijn hart is opengegaan in verlorenheid, dan gaat ons hart ook open. Voor anderen in hun verlorenheid. In dit geval bij die Korintiërs, voor die arme broeders en zusters. Daar in Jeruzalem. Gaat je hart open. Om Jezus wil. Dat is ook diaconale bewogenheid. Leven vanuit het kerstwonder. Hij die rijk was, is arm geworden. Arm geworden, jongens en meisjes. Mag ik je wat vragen? Zou jij arm willen worden? Zo arm als een dakloos of een thuisloos? Zou je dat willen worden? Zou je zo arm willen worden als jongens en meisjes in de vluchtelingenkampen in Syrië? Nee, wij willen niet arm worden. Jij zegt, ik wil groot worden. Ik wil sterk worden. Ik wil rijk worden. En wat wilde de Heer Jezus? Hij wilde arm worden. En waarom wilde de Heer Jezus arm worden? Om jou rijk te maken. Dat is wat de Heer Jezus wil doen. Daarom werd hij arm. Om je rijk te maken. Zoek hem met heel je jonge hart. De kribbe, daar kun je bij. Zo jong en zo klein als je bent. Aardse schatten, gemeente, die glippen door onze vingers heen. Een Engels spreekwoord zegt dat een doodskleed geen zakken heeft. Wij kunnen niks meenemen. Er is er één die zichzelf een rijk maakt en niet met al heeft, zegt Spreuken 13 vers 7. Je maakt jezelf rijk en toch heb je eigenlijk niks. Dat is die spreuk. Maar als Jezus je rijk maakt, heb je alles. Om uwentwil. Raakt dat de snaren van onze ziel vanavond? Geeft dat verwondering? Dan motiveert dat om hem te aanbidden. Om hem lof en eer en dank te brengen. Die genade van onze Heer Jezus Christus. Ik zocht naar hem niet. Ik vroeg naar hem niet. Ik stond hem tegen. Mijn bestaan was in verzet. Ik verachtte hem. Zag geen heerlijkheid, geen schoonheid in hem. Ik stond blind en van ver in mijzelf. Zo rijk. Dan dat wonder van die genade van God. Groot om daarvan te weten. Maar zoek er meer van te weten. Want die genade is een oceaan. Is een fontein die zeer overvloedig is. Weinigen weten veel van de genade van Christus. Zoek meer van die genade van Christus te weten. En als zijn armoede je al zo rijk kan maken. Als zijn vernedering je al zo rijk maakt. Hoe rijk maakt hij dan niet, als de verhoogde en de verheerlijkte aan de rechterhand van zijn vader? Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Amen. De slotzang is uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Het vierde vers uit de lofzang van Zacharias. Zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.